schot, Zagre, lastig hoekje. Oh, goed binnen geschoten zeg. Partij Soebrecht. En hier wint Vattenkoel.
Klopt maar, ontvangen Adekanje met links. Oh!
Nee. Zoveel ontlading, zoveel blijdschap.
Wippertje Odgaard, Pavlidis.
Oh, wat een mooi. De 16e titel van Feyenoord is nu een feit.
Probeert het in de verre hoek en doet dat uitstekend.
En daar de kans. En de goal voor RKC, Stefanovic.
Daar komen Lars en Thijs. En het lijkt erop, ja hoor, dat is het Sportpaleis.
Het Sportpaleis van Lars en Thijs.
Het is maandag iets over vier en in je routine zit dan toch wel het Sportpaleis. Het radioprogramma dat jou in een uurtje bijpraat over het sportweekend. En ook vandaag zit hij tegenover me, Thijs Zwagerman.
Ja Lars, en we hebben weer een mooie show. Zo gaat het over de opvallende carrièrekeuze van Jutta Leerdam. En spreken we Henk Spaan over de mogelijke Ajax-trainer Farioli.
En het gaat over vechtende teammanagers, opvallende tweelingbroers en de ontknoping in de Premier League. Welkom in het Sportpaleis.
Het Sportpaleis van Lars en Thijs. Hoe was je weekend?
Ja, hoe was je weekend? Soms bestaat het uit feesten, soms vooral uit heel veel sport. Ja. En dit weekend was het laatste.
Ja, helaas het laatste zou je bijna zeggen, want het was heerlijk weer natuurlijk. Ja. Maar het was vrijdagavond aan het werk bij ESPN. KKD-ontknoping was wel schitterend.
Dat was mooi hè? Ja. Lag lekker op een bankje, ja, schakelkanaaltje. Zeker, zeker. Vorige week spraken we Twan, hij zat er weer lekker in. Hè?
Hij zat er goed in en ja, dit zijn ook voor hem natuurlijk de tropen dingen. Dus ja. Zondag was hij weer aan het schakelen, was ik weer aan het werk voor ESPN. Maar tussendoor was er gelukkig nog de zaterdag. En als je het dan hebt over lekker weer mooie uitjes. Toen waren wij samen bij Ajax onder 18 tegen AZ onder 18. De kampioenswedstrijd in het jeugdkampioenschap. De winnaar plaatste zich voor de Youth League. En dat was een heerlijk uitje. Dus ook misschien werkgerelateerd, maar wel lekker. En wat ik mooi vond om te zien is de wedstrijd speelde zich af op de toekomst. Het trainingscomplex van Ajax. Maar dat er ook een groot gedeelte van de AZ-selectie daar kwam kijken. Richard Libassour, ja. Dani de Wit. Ook jeugd als Kwakman, Poku, Zeefuik. Ja, dus dat vond ik wel schitterend. En ook weer even wel iets met jou gedaan in de vrije tijd. Want we zien elkaar nog niet genoeg.
Nee, we zien elkaar nog niet genoeg. Gisteren gelukkig niet. Ik was voor de Pantelitsch podcast naar de Johan Cruijff Arena. Waarna ik op de persconferentie even wat vragen kon stellen aan trainer John van Schip, aanvoerder Bergwijn. Ajax plaatste zich dit weekend voor Europees voetbal. En er was toch wel opluchting in Amsterdam. Hè?
Ja, dat zag je duidelijk. En mooi ook hoe Bergwijn, die vaak wordt weggezet natuurlijk als een slechte prater, dat je die opluchting bij hem nog het meest duidelijk zag, denk ik.
Nou ja, 's avonds zag je een geïrriteerd clipje van hem. Ging rond op de voetbalzones en de voetbalprimeurs van deze wereld. Maar mij viel juist op dat hij tijdens deze persconferentie best wel openhartig was. Bijvoorbeeld over de zware bevalling van zijn vrouw, dat het ziekenhuis in, ziekenhuis uit was. En ook dat soort dingen verklaren best wel veel over waar een voetballer mee loopt. Hè?
Ja, en dat is enorm onderbelicht. Want het gaat natuurlijk altijd om wat ze op het veld doen en of er gewonnen wordt of een speler zelf een goal of een assist maakt. En ja, dit soort dingen wat op de achtergrond ook gewoon speelt. Dat is best wel onderbelicht. Dus goed dat ook een keer uitkomt, denk ik. Ja.
'S avonds zat ik nog even in de Bord op Schoot podcast. De podcast over de Eredivisie. De 33e speelronde was gespeeld. Wat viel jou op meest, hoor?
Nou, het is natuurlijk altijd mooi dat die laatste twee speelrondes 9 wedstrijden tegelijk zijn. Wat mij dan het meest opviel, dat Ajax zo makkelijk won, relatief makkelijk van Almere City, had ik niet verwacht. En verder toch wel heel lekker die degradatiestrijd onderin. Hè,
waar RKC, Excelsior.
Excelsior, tot op de laatste dag spannend kan maken. Dus dat blijft heerlijk om te volgen.
Een ongekend doelpunt in de 91ste minuut van Margaret zorgde ervoor dat RKC nu nog boven de streep staat. Maar volgende week wellicht niet meer. Nou ja, dat bespreken wij ongetwijfeld volgende week in het Sportpaleis. Deze week gaan we het even hebben over schaatsen.
Ja, een uitstapje naar Jutta Leerdam. En ja, we hebben het de vorige keer ook gezegd van dit zijn misschien de sporten waar wij iets minder in thuis zijn. Maar dan is het goed om expertise naar het Sportpaleis te halen. Dus dat gaan we ook doen.
Het Sportpaleis met Lars en Thijs.
Ja, als het goed is hebben we Daan de Ridder aan de lijn. Sinds 2014 sportverslaggever van nu.nl, volger van de Olympische Sporten. Jutta Leerdam, we hoeven haar bijna niet meer te introduceren. 4 miljoen volgers op Instagram en vriendin van de bekende Jake Paul. Goedemiddag Daan.
Goedemiddag.
Hoe is het met jou?
Het is even wennen. Meestal zit ik nu in mijn zomerslaap. Ik heb het niet vaak over schaatsen in de als de zon schijnt. Maar goed, Jutta Leerdam blijft altijd rond, zullen we maar zeggen. Ja.
Ja, want wat een circus is dat de afgelopen maanden. Het vertrekken bij Jumbo, was dat verrassend? Niet goed uit elkaar gegaan, lezen we her en der?
Ja, dat werd natuurlijk mooi gooien over en weer, zoals dat dan gaat. Omdat Sven Kramer, die daar nu de directeur is bij die ploeg, die riep dan wat bij het afscheid. En toen voelde Jutta Leerdam zich geroepen om dat weer te gaan, op daar te reageren. Want ze vond dat niet, Kramer zei dat niemand groter is dan de ploeg. Nou, had het gevoel dat ze verkeerd werd neergezet. Dus dat was inderdaad geen leuk einde. Terwijl eigenlijk ik aan het einde van het seizoen in Insel, waar ik was, het WK Sprint, het gevoel had dat toch wel goed zou komen, ook al hadden ze het toen nog niet over gehad. Dat ze toch wel zou blijven, omdat dat eigenlijk gewoon haar beste optie was, zou je denken. En omdat het in het begin ook echt goed ging onder Jack Ory. Maar ja, uiteindelijk zijn ze er om redenen die we allemaal nog niet helemaal in detail kennen, niet uitgekomen. Maar waarschijnlijk omdat zij een aantal dingen echt anders wilden zien. En dat ze bij Jumbo op een gegeven moment hebben gezegd, wij zijn een team. En zoveel dingen willen we niet veranderen voor jou. Dat lijkt me een beetje het ding, maar goed. Dan zal er ongetwijfeld een andere lezing over hebben. Ze zijn er niet uitgekomen. En dat was toch wel eens, dat vond ik toch wel opvallend. Omdat ik echt dacht, dat is je beste plek. Zoveel schaatsploegen zijn er ook niet in Nederland. Dus dat is nu gebleken.
En Daan, je zegt om redenen dat Jumbo zegt, wij zijn een team. Dat Jutta Leerdam misschien met al haar bekendheid daaromheen zich daar iets boven plaatst. Vind je dat een team ook maatwerk moet leveren aan zo'n exceptioneel schaatstalent?
Ja, ik weet niet. Ik bedoel, ze zal ongetwijfeld. Ik weet niet of ze er echt boven stond als team. Hè. Dat weet ik niet. Ze is natuurlijk wel een geval apart met haar bekendheid. Ik denk dat. Want dat is een beetje het gekke van Jutta Leerdam. Ik snap dat een heleboel mensen haar zien als iemand. Ze heeft 4 miljoen Instagram-volgers. En ze doet daar veel mee. En ze heeft bekendheid. Maar ja, ik spreek haar natuurlijk eigenlijk met name als schaatster. En ze is ook gewoon een van de meest professionele sporters die ik ken, die ik gesproken heb.
Waar merk je dat aan?
Nou ja, aan hoe zij ermee bezig is, hoe zij erover praat, hoe zij altijd bezig is met beter worden en met zichzelf verbeteren. Ja, dat is wel echt haar eerste prioriteit hoor, daar twijfel ik niet aan. Maar goed, ja, al die andere dingen waar wij denk ik met z'n allen, en jullie denk ik ook niet, geen weet van hebben. Ja, anderhalve maand op Puerto Rico bij Jake Paul, ja, dat is wel een ander soort leven. Maar ook daar staat haar sport wel op één. Maar ja, dat is natuurlijk een soort combinatie die niemand kent. En zij wilde beweert, dat heeft ze in de Telegraaf gezegd, ik zal de bronvermelding even bijdoen, dat zij op sporttechnische redenen dingen wilde veranderen. Meer op haar schaatstechniek, want dat was ze gewend bij haar vorige trainer. Dat soort dingen, hè, dat het daarover ging. Dus echt op sport inhoudelijk. Dat het daar is misgelopen. Dus ja, dat moeten we dan maar geloven dat echt zo is.
Ja, en Daan, merk je bij haar misschien ook een wrok in die beeldvorming? Dus dat heel veel mensen haar misschien nu meer zien als superster en minder als schaatser. Dat zij daar juist heel erg van baalt?
Zeker, maar dat begrijp ik ergens ook wel. Want ze is natuurlijk gewoon een van de beste schaatsers ter wereld. Dat kan niemand ontkennen. Afgelopen seizoen was wat minder. Maar ze zegt dat, je hoort dat vaak wel in van die bijzinnetjes. Dat ze dan zegt van maar schaatsen is het allerbelangrijkste van mij. Hè? Dat herhaalt ze soms. Ja, andere schaatsers hoeven dat meestal niet te zeggen. Ja, ik vind dat persoonlijk altijd wat lastig. Want ja, zij heeft er natuurlijk deels zelf voor gekozen, deels zelf niet. Ik geloof wel dat schaatsen het belangrijkste is in haar leven. Alleen in tegenstelling van een heleboel andere schaatsers heeft ze ook nog iets anders waar nog veel meer aandacht voor is. Ja, dat is eigenlijk nog nooit voorgekomen.
Leerdam kiest niet voor de makkelijkste weg, kopte een groot journalist eens. Keuze om zelfstandig verder te gaan. Wat betekent dit en hoe bijzonder is dit eigenlijk?
Nou ja, we hebben natuurlijk gezien, dat ik noem het niet de makkelijkste weg, omdat ze eigenlijk deze weg al een keer bewandeld heeft. Precies 4 jaar geleden. Toen had ze ook bij 2 andere ploegen gezeten en toen koos ze ook voor hun eigen weg. Toen met haar toenmalige vriend Koen Verweij richtte zijn eigen ploeg op. En waarom ik het dus eigenlijk nog het verrassendste vond, we hebben daar best wel vaak over gesproken met haar daarna. Waaronder in Peking, waar ze net geen goud won op de 1000 meter. En je merkt gewoon alles dat ze het gewoon niet makkelijk vond om een eigen ploeg te hebben. Het was haar ploeg, hè? Alles draaide om haar. Er waren ook andere schaatsers, maar om heel eerlijk te zijn zou ik ze niet allemaal meer kunnen opnoemen. Als zij niet presteerde, dan ging het slecht met de ploeg. Als zij wel goed presteerde, dan ging het goed met de ploeg. Zo was het nou eenmaal. Zij was degene die ervoor zorgde dat er sponsoren waren, enzovoort. Alles draaide om, alles draaide om haar. Ook of er geld binnenkwam, zullen we maar zeggen.
Ja.
En nu zal ze dat weer moeten gaan doen. Daar heeft ze nu weer voor gekozen. Dus zij gelooft dat de beste weg is. Maar ja, we weten niet wie er coach wordt. We weten niet met wie ze gaat trainen. Ook Jutta Leerdam kan niet in haar eentje. Ze zal toch mensen nodig hebben.
Wat dat betreft ook wel opvallend dat we dan haar weer zagen trainen met haar vader bijvoorbeeld. Hè? Even op de fiets.
Ja, nou ja, goed. Ja, ik zag het ook op haar Instagram stories. Dat moet dan. Hè? Ja, normaal had, want ze was net terug uit Amerika en Jumbo is... Ik geloof een week eerder waren zij, of anderhalve week eerder, hadden zij een eerste trainingskamp gehad. Dus normaal gesproken had ze nu inderdaad haar rondjes gefietst met teamgenoten. Ja, nu niet. Ik mag toch aannemen dat haar vader, hoewel die ongetwijfeld een hele leuke trainingspartner is, dat hij met alle respect niet... misschien wel. Misschien kan hij erbij houden. Misschien onderschat ik hem. Maar goed, ja. Ze zal...
Bijzonder is het wel.
Ze zal toch gewoon ook trainingsgenoten moeten hebben, zeker op het ijs.
Ja. Focus nu op de winterspelen in Milaan. Leerdam is 25 jaar. Wat verwacht je van haar verdere carrière?
Nou, nogmaals, zij is gewoon ontzettend goed. Hè. Ze had tot november had ze 18 races op de 1000 meter op rij gewonnen. Als zij gewoon fit is en het schaatstechnisch ook een beetje op orde heeft, dan is zij gewoon de beste 1000 meter rijdster ter wereld en gaat ze gewoon Olympisch kampioen worden daar. Afgelopen seizoen kwamen daar alleen blessures, pijnen, vervelende chronische blessures en dan privéproblemen bij. Ja, en toen was het even minder, zoals dat kan gebeuren. Maar als zij dat weer op de rit kan krijgen, dan is ze volgend seizoen normaal gesproken weer de beste. Alleen is daar nu nog één onzekerheid bijgekomen, namelijk wie gaat haar daarbij helpen. Dat weet ik niet, dat is nog niet bekend. Ik heb die vraag nog steeds uitstaan bij haar management, maar nog geen antwoord gekregen. Ik weet het niet, misschien gaat ze terug naar Costa Poldaset, zijn oude trainer, die wil wel. Maar ja, ze zal toch een omkadering moeten doen en dat zal ze nu toch weer deels zelf moeten regelen. Ze zit nu wel bij SEG, jullie waarschijnlijk wel bekend uit het voetbal.
Ja, zeker.
Dus dat is natuurlijk wel een grote organisatie die daar hierbij helpt. Dus er zal ongetwijfeld een omkadering komen, maar ja, totdat ik weet wat dat is, vind ik het wel lastig om te zeggen hoe dat zal zijn. Maar ik twijfel er niet aan dat zij, als ze zeg maar niet blessures en dat soort dingen heeft, dat ze gewoon de belangrijkste kans hebben zal zijn voor de 1000 meter in Milaan.
Ja, dankjewel dat we jou even mochten bellen. Ik kan me zo voorstellen dat er nog de nodige ontwikkelingen gaan volgen en dat we jouw nummer nog wel eens gaan draaien. Hopelijk mag dat. Veel succes met alle Olympische sporten en in Parijs komende zomer, hè?
Ja, nou ja, zolang je een groot journalist noemt, mag je hem altijd bellen.
Dankjewel.
Het Sportpaleis. Met Lars en Thijs.
Net wat geleerd over het schaatsen. Vind ik toch altijd interessant. Het zijn sporten waar wij inderdaad niet helemaal in thuis zijn. Je leest er wel eens wat over. Maar nu kan je toch in een aantal minuutjes best wel snel die diepte in. Hè?
Ja, uitstekend. En Daan wist ons mooi bij te praten. Plus dat je natuurlijk Jutta Leerdam vooral kent ondertussen als BNR en als beroemdheid. En dat je misschien soms vergeet hoe goede schaatser ze eigenlijk is. Dus leuk om, we houden toch graag bij de sport om eventjes haar ontwikkeling te horen natuurlijk ook.
Afgelopen week gebeurde er weer voldoende in de sportwereld. En ook deze week hebben we een top of tobbe.
Top of tobbe.
Ja, Thijs, wat is deze week jouw top?
Mijn top is Cesc Fabregas. En dat is vroeger altijd al een van mijn favoriete spelers geweest. Jeugdopleiding van Barcelona doorlopen. Daarna uitgegroeid tot captain bij Arsenal en weer teruggekeerd bij Barcelona. En hij is gepromoveerd met zijn eerste club als trainer, Como, in Italië. Na 21 jaar keren zij terug op het hoogste niveau. En het is wel knap, want het is een bijzonder project. Como is overgenomen door een Indiaas bedrijf.
Er zit heel veel geld
achter. Dus dat is natuurlijk, het is niet helemaal de romantiek van een mooi voetbalverhaal. Maar Fabregas is oud-speler van die club. Ja. Dus die hebben met heel veel geld hem gehaald. Aandeelhouder. En hij was eerst assistent-trainer. In november heeft hij het overgenomen. Stonden ze nog helemaal niet zo goed voor. En met hem hebben ze promotie afgedwongen. En ja, ik vind dat schitterend. En deed me ook denken aan een video van The Coach's Voice. Die ik van hem heb gekeken op YouTube. Waarin je hem ziet schuiven. En tactisch heel erg de diepte in ziet gaan. En het sluit een beetje aan bij bijvoorbeeld wat Xabi Alonso bij Leverkusen allemaal presteert. Die is daar kampioen geworden als oud-speler. Die onder bijvoorbeeld Mourinho heeft gewerkt. Onder Guardiola heeft gewerkt. Ja. Nou, Fabregas heeft bij Arsenal jarenlang met Wenger gewerkt. Heeft bij Barcelona daarna weer met Guardiola gewerkt. Dus ja, dat deze generatie oud-voetballers met zulke toptrainers heeft gewerkt, nu zelf als trainer langs de lijn staat, dat belooft heel veel. Dus ja, ik blijf het graag volgen wat hij allemaal aan het uitspoken is.
Ook aandeelhouder bij dat Como, Thierry Henry.
Ja,
vond ik vet om te zien langskomen. Hebben een prachtig stadion aan dat welbekende Como meer. Mogen daar helaas volgend jaar in die Calcio A niet in gaan spelen.
Nee, vanwege veiligheid en de licenties dingen. Ja, jammer. Het was mooi om misschien een weekendje of zo daarheen te gaan. Toch? Heb je een leuk uitje te pakken.
Nou ja, dan heb je een prachtig uitje te pakken. Zo heeft ook Olaf Kooi een prachtig uitje te pakken. Vorige week hadden we het er natuurlijk al over. De Giro d'Italia. Hadden we het vooral over Fabio Jakobsen. Olaf Kooi, ook een sponsor of sprinter van Visma Leasebike, pakte gisteren zijn eerste etappezege. Won al ontiegelijk veel kleinere wedstrijden, maar mocht debuteren in een grote ronde en pakt dan direct een rit. Wel vet, hè? Ja, Nederlands vet. Trots.
Ja, jongen, 22 jaar. Dus dat je dat in zo'n grote ronde kan laten zien, schitterend.
Was nog wel knap lullig. Eentje reed vooruit, werd in de laatste 50 meter ingehaald. Ja. Wederom door een inspanning van 4 aan kop gaande Pogacar. En toen kon Olaf Kooi profiteren. Mooi om te zien. Hey, jouw tobbe van deze week, wat is die?
Ja, en daar, kijk, tot nu toe is het allemaal luchtig geweest en leuk. Maar hier moeten we wel eventjes een momentje voor nemen.
Hier moeten we zeker een momentje voor nemen.
John Graat, de afzwaaiend chef sport van de krant Trouw.
Ja.
Ja, die gaat dus stoppen als chef sport. En daar heeft hij wel zijn redenen voor. Hij maakte dat bekend in de column getiteld Voetbal zuigt je leeg en dat wil ik niet meer. En ja, het leek mij wel gepast om in de rubriek Tobbe de eerste alinea van deze column voor te dragen. Het is al na 9:00 op deze mooie voorjaarsavond. Voor mij het ideale tijdstip voor een wandeling. De gordijnen zijn nog bijna overal open. Ik gluur graag naar interieurs. Vanavond zie ik in mijn buurt zowat in elke kamer een groen vlak met bewegende voetballers. Verrek. Real Madrid, Bayern München is al bezig. Halve finale Champions League.
Moet je je voorstellen. Ben je dus de chef sport van
een landelijke krant.
Ja. Was je even vergeten, halve finale Champions League.
Ja, Real Madrid, Bayern München. Ja, inderdaad. Ja, ik vind het waanzinnig. En het is misschien ook maar goed dat John Graat ermee gaat stoppen. Ja, dit kan toch niet. In geen enkele functie.
Nee. En in die wijk, als je je nog afvraagt wie is die gluurder.
Ja, die man die hele tijd door de gordijnen naar binnen kijkt.
Normaal dat... geen groene vlakken, maar andere filmpjes. Ja, daar moet ik dan ook aan denken.
Ja, dat houdt hij dus meer in de gaten dan de voetballerij.
Ik ben er wel eens, ik woon nu 2 hoog. Maar als je begane grond woont, moet je gewoon de gordijntjes sluiten hoor.
Als John Graat voorbij komt. Nee, dus ja, John, veel succes in je nieuwe baan en alles wat je gaat doen. Maar ik denk gepast om af te zwaaien als chef sport, want dit kan niet. Dit is Tobbe.
Ik moest ook even smakelijk omlachen en enigszins verbaasd ook. Mijn Tobbe van deze week, ADO-trainer van de vrouwen Alex Scholten, over het Songfestival en bekertjes gooien.
Nou, even zonder dolle jongens. ik heb die hele je probeert mij wat uit te lokken. Maar jij denkt dat ik me druk ga maken om een blauwe pino die niet mee mag doen. Alsjeblieft, ieder heeft zijn dingen waar hij graag aan deel, dat hij leuk vindt en waar ze van genieten. Dat Songfestival, dat is niks niet voor mij. Ik vind het echt vervelend voor de mensen die daar veel plezier aan beleven dat die pik niet mee mag doen. Maar als iemand een tik hebt gegeven of heb iets gedaan wat niet mag, ja, dan word je geschorst. Dat is hier ook. Ja, op het moment dat je een doorgebroken speler neerlegt, krijg je een rode kaart, mag je de volgende wedstrijd meedoen. Ja, dat...
Het is net een voetbalwedstrijd.
Ja, alleen haar kunnen een beetje beter zingen en die meiden kunnen een beetje beter voetballen. Ik hou wat meer van die meiden en andere mensen kijken liever naar het Songfestival. Ik ga vanavond denk ik gewoon een boek lezen.
Een boek lezen, Alex Scholten. Wat zou die lezen, denk jij?
Ja, stripverhaaltje, denk ik. Ja, nee. Kom op.
Nee. Daar downplay je hem ook al mee. Want dit is wel zo'n Tobbe, die zit een beetje op de grens. Want ik moet er ook wel weer om lachen. Eerder in de week zei hij van ja, als de Ajax-vrouwen die daar dit weekend kampioen hadden kunnen worden, werden het niet, want het werden de Twente-vrouwen, maar hadden kunnen worden, dan had hij zelf bekertjes op het veld gegooid. Zei hij, het is wel een smaakmaker.
Ja, ja, en dat ding over bekertjes, dat bedoelde hij ook een beetje ludiek, want daar kwam hij later ook nog terug en ik zou dat niet echt doen. Ja, dat vind ik dan nog wel humor. Ja, dit vind ik vooral grappig vanwege het accent. En ja, het is wel puur en dat is ook wel mooi, toch? Ja. We hebben het in de media vaak over mediatraining en al die voetballers die maar die standaard antwoorden geven. Ja, dan hoor ik liever dit.
Top of Tobbe? Het Sportpaleis. Met Lars en Thijs.
Ja, Alex Scholten had het over Joost Klein. Natuurlijk onderwerp van gesprek. Ben jij er een beetje ingedoken afgelopen dagen?
Nou ja, je ontkomt er bijna niet aan. Want ik ben niet iemand die zegt, ik haat het Songfestival en ik boycott het, al dat soort dingen. Maar ik merk heel erg een tweestrijd. Nou, ik sta er vrij neutraal in. Ik kijk het zelf niet. Maar ja, met al die ontwikkelingen die er dit weekend zijn geweest, ontkom je er niet aan. Dat pushmelding na pushmelding en update na update. Ieder uur was het wel raak. Dus ja, hoe beleef jij dat?
Nou, ik vond het wel bijna een beetje Het deed wel sport aan. Die ene verslaggever van RTL Boulevard, Aaron Bandé heet hij geloof ik. Iets in die, die
trant. Heeft bekendheid opgedaan. Dit
ja, weekend. Die zat helemaal in zijn element. Stond overal met die oranje plopkap te zwaaien. En ik moet wel zeggen, ik vind Joost Klein best wel een fenomeen. Geniet van hem op TikTok. Samen met zijn maatjes. Hè. Ongekend groot. Staat nu op nummer 25 in de Global Spotify lijst. En ik vond het daadwerkelijk jammer dat hij niet mee mocht doen. Vorig jaar heb ik hem gezien op het festival Lowlands, waar hij echt een ijzersterke act neerzet. Ik bedoel, ik zet hem niet op Spotify, maar gewoon om zo live te
zien. Live is hij niet normaal.
Dat is wel echt heel erg vet. En ik vind mijn naam is klein, maar mijn droom is groot. Ja, dat vind ik gewoon heel erg vet. Die slogan.
Het Sportpaleis.
Got a winner here.
De Nestor.
Ja. Van schrijver tot columnist, van journalist naar tv- en radiomaker. En een van de oprichters van Hartgras, de Nestor van deze week. Thijs, wie is het?
Ja, niemand minder dan Henk Spaan.
Goedemiddag, Henk.
Hallo.
Wat van alles wat ik net opnoemde, waar heeft u het meeste plezier aan beleefd?
Hartgras.
Ja?
Ja.
Waar zit dat hem in?
Nou, je hebt iets voor ogen en het lukt om het te maken. En ja, je komt in aanraking met allerlei schrijvers die je daarvoor niet kende. En die in een soort vrij grote vriendengroep terechtkomen.
En Henk, het Hartgras heeft zich ook vernieuwd als podcast en bestaat na al die jaren nog steeds als een heel sterk merk. Wat is het geheim daarachter?
Kwaliteit. Daar kan ik heel erg kort over zijn.
Ja, de eerste editie was in september 1994. Dat is een hele tijd geleden. Toen begon u het samen met Matthijs van Nieuwkerk en Hugo Borst. Wat voor transformatie heeft het door de jaren heen ondergaan?
Nou, in het begin waren we meer gespitst op gevestigde namen. Van schrijvers die al, zoals Jan Wolkers, AFT van der Heijden, Adriaan Morien. Schrijvers die al bekend waren. Tegenwoordig richten we ons meer op schrijvers die dat eventueel nog kunnen worden.
Ja. Precies.
En hoe ziet dat proces eruit? Is daar een scoutingsapparaat voor bij Hartgras?
Nee hoor. Dat is heel simpel. We lezen de krant. En Hugo en ik. En ik weet nog bijvoorbeeld dat Matthijs op zeker moment zei van... Ja, ik heb een heel goed stuk gelezen. Heel grappig. In de Haagse Post van ene Marcel van Roosmalen. Die moeten we eens vragen.
Kijk aan.
En die was... Toen volkomen onbekend, maar die hebben we toen benaderd. Die is toen een stuk gaan schrijven over de gebroeders de Boer in Qatar. En dat was leuk. En toen maakte hij al vrij snel zijn eerste Vitesse-boek.
Heel mooi. Als we hem even lostrekken van de Hartgras. U heeft natuurlijk in die jarenlange carrière heel veel mensen ontmoet. Wat is de mooiste ontmoeting in uw loopbaan geweest?
Jeetje, ik heb 2 weken terug Cantona ontmoet.
Wow.
Dat was wel redelijk bijzonder.
In de Meervaart toen hij daar was.
In de Meervaart, ja. Toen hij daar optrad als popmuzikant.
Ja.
En jeetje Mina, ik heb Cruijff natuurlijk een aantal keren ontmoet. Dat was natuurlijk altijd bijzonder.
Ja.
Ja,
vooral het moment dat hij in Barcelona zat ik naast hem in de auto een keer. En hij sneed toen een oude dame in een klein autootje. En toen zei hij tegen haar, moet je kijken, dat wijf snijdt mij.
Dat is de Cruijff-logica.
Ja.
Ja, over Johan Cruijff. Mensen hebben het vaak over een bepaalde magie en een soort charisma... wat hij natuurlijk enorm heeft. Kun je daar een verklaring voor geven? Wat is dat als je met hem in gesprek bent?
Nou, bij Cruijff is het gewoon ook de beelden die als je ook met hem praat... Dan heb je toch bepaalde beelden altijd voor ogen van acties in het veld. Als je met voetballers praat, neem je dat toch altijd mee. En een voetballer, als hij praat, is bijzonderder dan andere mensen... omdat hij in het veld hele mooie dingen heeft gedaan.
Ja, dus dat is in zijn geval al helemaal natuurlijk. Ja. Dan wilde ik een klein sprongetje maken naar op dit moment natuurlijk Spaan geeft punten. En u bent ook een fenomeen op Twitter, kunnen we wel zeggen. Die tone of voice, eigenlijk heel filijn, scherp en misschien een tikkeltje cynisch, als ik het zo mag omschrijven. Is dat iets wat er altijd al in heeft gezeten of is dat door de jaren heen ontstaan?
Ik denk het wel. Ik weet nog wel. Toevallig zag ik deze week een stukje dat ik schreef in 1974... na een wedstrijd op het WK van 74, Brazilië-Zaïre. En toen hoorde ik Herman Kuiphof zeggen, nadat er een opstootje in het veld was, oh, het wordt nu een echte stammenoorlog. En dat was iets wat je toen wel kon zeggen, niet nog kon zeggen op tv. Maar ik weet wel dat ik las terug dat ik dat toen al redelijk vreemd vond, dat je zoiets op tv zomaar kon zeggen.
Ja, want je krijgt misschien ook soms de reacties dat mensen denken dat het een soort rol is en dat het bijna een soort act is. Maar het is wel echt gemeen, toch? Of is het ook een stijltje geworden door de jaren heen?
Nee, ik ben, als ik sarcastisch ben of zo, ik speel regelmatig wel een rol. Op Twitter speel ik helemaal een rol.
Kijk, toch wel.
En in het Parool waar ik die voetbalcolumn schrijf, ja, ben ik soms een beetje ironisch en soms heel enthousiast. Ja. Want de basis van alles wat ik over voetballers schrijf is gewoon een groot enthousiasme voor de sport.
Als we naar de actualiteit kijken, Henk, op dit moment gaat het veel over Ajax, over de mogelijke nieuwe trainers, over Francesco Farioli. Ik zat gisteravond NOS Studio Voetbal te kijken, waar Arno Vermeulen vrij kritisch was. Ik las bij Voetbal International, bij Ajax zou zelfs Pastoor logischer zijn dan Farioli. Hoe kijkt u daarnaar? U bent een kenner.
Ja, ik vind het, dit zijn typisch Nederlandse reacties. Oh jee, een buitenlander, knoflook. Ja, Latijnse invloeden, mafiosi, weet je wel, het hele vooroordelen spectrum komt altijd langs. Vermeulen maakte de in mijn ogen nogal grote blunder om niet te weten dat vorig jaar meer clubs in de league speelden dan nu. Dus hij zei, ja, het is heel gek, maar Nice had vorig jaar zelfs meer punten dan nu. Ja, als je 4 wedstrijden meer speelt, dan heb je al 4 punten meer. Ja, flauwekul. Maar ik weet het niet. Ik denk dat het, het is altijd, nieuwe trainers zijn altijd leuk, voer voor columns. En deze man is heel jong. Het is een afgestudeerde filosoof. Dat vind ik ook al sowieso interessant. De weerstand van nature tegen intellectuelen die bij een aantal, niet met name te noemen, talkshows een rol gaat spelen. Maar hij is wel mooi 50 geworden met heel weinig doelpunten tegen. En hij heeft zich geplaatst voor de Europa League. En het is niet echt een super elftal, hoor.
Nee, en kijkend naar, u volgt het Franse voetbal ook op de voeten. Je hoort dan her en der verhalen van hij speelt niet het Ajax voetbal met Nice. Wat voor voetbal speelt hij daar wel volgens u?
Hij countert tegen de topclubs. Ik heb 1 wedstrijd gezien van Nice. Ik kijk eigenlijk, ja, je volgt het Franse voetbal, maar ik kijk eigenlijk alleen maar naar Paris Saint-Germain. Dan zie je ook wel een heleboel andere wedstrijden. En vorig jaar keek ik natuurlijk ook naar Toulouse vanwege Dallinga en Van de Bomen en zo.
Ja.
Maar die uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain, die won Nice wel met 3-2 15 september. Op de counter met een spits, Moffi, met een goed linkerbeen. Maar ik denk, het team is solide. Het jaar daarvoor waren ze misschien spectaculairder met Justin Kluivert en zo. Maar ja, het is een solide elftal.
En heeft dat dan, is dat dan Farioli die zich schikt naar de middelen? En heeft u er vertrouwen in dat als hij bijvoorbeeld bij Ajax met een iets andere selectie zou werken, dat er wel meer voetbal uit zou kunnen komen?
Ik heb toevallig net een stukje geschreven voor het Parool van morgen dat als hij erin slaagt, net als bij Nice, om de boel achterin op slot te gooien, dan is de operatie al bijna geslaagd. Want Ajax heeft betere spitsen dan Nice. Dan moeten ze wel blijven.
Ja, is dan Farioli in uw ogen de meest logische kandidaat voor het trainerschap bij Ajax volgend seizoen?
Nou, ik weet niet of er zijn sowieso geen logische kandidaten. Ja, Slot was een logische kandidaat geweest. of Bos. Maar ja, die zijn niet beschikbaar. En verder, ja, ik vind het leuk, een Italiaanse coach. Het is weer iets wat anders, hè?
Ja, we gaan het volgend seizoen zien. Als u nou eens naar ons kijkt, hè, wij zijn jonge mediamakers. We willen leren van de Nestor. En dat bent u in dit geval. Als u ons een advies zou kunnen meegeven, wat zou u dan zeggen?
Ik zou zeggen, het is een cliché, maar je moet gewoon jezelf zijn.
Kijk, maar die vind ik wel mooi. Want over het algemeen, we krijgen wel eens terug dat we meters moeten maken. Dat we andere dingen moeten doen dan alleen Ajax volgen. Dus ook veel bij RKC komen, de Graafschap. Maar gewoon jezelf zijn,
ja,
is een mooie.
Ik kreeg wel in het begin bijvoorbeeld van de Haagse Post. Dat ik begon daar in 73. Toen was ik 24. Toen ging ik alleen maar naar het Olympisch Stadion. Met als argument, ja sorry, ik kom alle clubs op deze manier tegen. Dus ik kan echt wel over andere clubs schrijven dan alleen maar DWS Amsterdam. Maar uiteindelijk moest ik toch ook wel af en toe de trein nemen naar Eindhoven of Rotterdam. Dat heb ik dan wel gedaan, schoorvoetend.
Nou ja, we nemen het mee. Dank u wel voor uw advies en uw goede voetbalmening. Tot de volgende keer.
Oké, dag. Sterkte.
Ze vragen de Nestor.
Wat een mooi gesprek met Henk Spaan. Farioli, hoe kijk jij daarnaar, Thijs?
Het blijft een enorm risico. Maar ja, als je kijkt naar alle namen die dan nu weer door de conservatieve media worden genoemd. Ja,
Pascal Jansen, Frank de Boer, ja, Alex Pastoor.
Ja, John van de Brom, dat was bizar. Houd toch op. Ja. Dus Farioli op dit moment denk ik de meest logische kandidaat. En ik hoop gewoon dat als een technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker daarachter gaan staan, dat hij gewoon zoveel rugdekking heeft dat een jonge Italiaan de tijd en de kans bij Ajax gaat krijgen. Want daar hou ik me wel een beetje mijn hart voor vast. Henk Spaan zegt het net ook. Een filosoof en een literair onderlegd. Ja. Dat stuit op weerstand in Amsterdam zeker.
Dat zijn wel allemaal ingrediënten dat ik alweer voorzie dat we een zomer lang dit moeten gaan verdedigen. Terwijl we zelf ook helemaal niet weten wat we moeten krijgen.
Nee, precies, precies. Maar ja, ik vind het wel prikkelend. En ik zou er wel voor gaan als ik Ajax was op dit moment.
Het Sportpaleis met Lars en Thijs.
Ja, ook deze week weer voldoende obscure sportgebeurtenissen. We nemen er eens even een paar met je door.
Ja, ik voel misschien wel een nieuw rubriekje aankomen. Ja. Want wat er deze week allemaal is gebeurd is wel echt bizar. Zo was er in Italië de bekendste tennister Camilla Giorgi. Die is opeens spoorloos verdwenen.
Ja.
Vlak nadat ze haar carrière heeft beëindigd. Ook wel vrij onverwacht. Ze was pas 32. Dan heb je in principe nog wel wat jaartjes voor je liggen. Dan denk je al, nou ja, opvallend. Die stopt ermee. Maar wat blijkt nu? Website uit de lucht. Zij spoorloos verdwenen. Is op de vlucht voor de Italiaanse fiscus. Schijnt. Ja.
Was wel bijzonder om te lezen. 2 jaar geleden deed ze al de wenkbrauwen doen fronsen door in een best wel opvallend pakje in te spelen. Ja. Ze heeft volgens mij ook een lingeriemerk of iets in die trant. Ja. En ze moest zich dus blijkbaar samen met haar ouders bij de rechtbank melden om zich te verantwoorden, maar is nu met de Noorderzon vertrokken.
Ja, misschien dat de handel in die lingerie niet heel goed is verlopen dan.
Erg benieuwd waar dat naartoe gaat. Vrijdagavond, we zeiden het al even, ik zat het schakelkanaaltje te kijken. Klein opstootje van teammanager John Karelsen in de catacombe met enkele journalisten en zelfs de eigen persje.
Toen nu over twee dagen. John. John.
Hier moest aanvoerder Cuco Martina even zelf ingrijpen. Ik zat vanochtend naar de podcast De Eerste de Beste. De podcast over de keukenkampioen-divisie te luisteren. En oud-speler Mario Bilate zei er het volgende over.
Het is 1,50 meter.
Ja.
Die kan de binnenkant van de lantaarnpaal verven. en dan heb je John Karelsen als een beer van de vent.
Ja. Ja,
dan heeft John Karelsen een heel kort lontje. Of Dennis heeft echt iets heel verkeerds gedaan.
Ja. Ken je John Karelsen als iemand die...
Ik ken John Karelsen... Ja, niet. Ik heb wel eens een praatje met hem gemaakt. Gewoon een leuke, charismatische vent op het eerste oog. Maar goed, verder ken ik hem. Ik ken hem niet goed genoeg om daar een oordeel over te hebben.
Dennis Kas, perschef van NAC Breda. Aangevallen door haar eigen teammanager. Bizar toch?
Ja, en je hebt ook het gevoel van dat kan in Nederland alleen maar bij NAC Breda gebeuren, toch?
Ja.
Is zo'n, ik vind het een prachtige club, maar ja, dit soort dingen, dat is bizar.
Nou, wat ik ook bijzonder vind, John Karels, een voormalig keeper van NAC, heeft ongeveer elke functie gehad binnen die club. Van trainer tot teammanager. Heb je eigenlijk een baan die je tot in de lengte der dagen kan vervullen, gebeurt dit. Overigens heeft NAC niet besloten hem weg te sturen.
Nee, hij krijgt een officiële waarschuwing. En ik denk ook juist doordat je zegt van hij heeft al die functies vervuld binnen NAC. Kees Kwakman zei het zondag ook bij ESPN. Die vertelde over dat hij een transfer kon maken als speler van NAC naar Augsburg. Ja. En John Karelsen zei ja, alles goed en wel, maar je gaat gewoon spelen zondag. En al breek je je been, ik heb er niks mee te maken. Je staat hier voor NAC. En het zou mij ook niet verbazen als, volgens mij is het verhaal dat hij ook wat regionale media heeft aangevallen in die catacomben. Als die slecht hebben geschreven over NAC bijvoorbeeld. Ja, dat John Karelsen, dat gaat hem aan het hart. En NAC is zijn leven. En dan ja, slaat hij van zich af. Niet de goede manier, nee. Maar wel vermakelijk in zijn catacomben.
Ik weet dat ze in die regio nog wel eens kritisch kunnen zijn. Hoe zit dat in Roemenië?
Nou, daar hebben ze ook kritische media. Want oud Feyenoorder en onder andere ook bij Barcelona gespeeld. Verdediger Edgar Ije. Die heeft daar toch ook wel iets bijzonders geflikt. Die is verkast naar Dynamo Boekarest.
Mooi.
En die dachten, wij halen een speler binnen met een goed cv. Wellicht wat blessuregevoelig, maar ja. Barcelona, Feyenoord, mooie achtergrond, spreekt Engels. En ja, toen bleek dat op de eerste training Edgar Ije, ogenschijnlijk Edgar Ije zich meldde, sprak hij geen woord Engels, wat heel bijzonder was, want ze hadden gesprekken met hem gevoerd, onderhandelingen. Ja. Nou ja, die sprak opeens geen Engels. Dus toen zeiden ze van, kan je anders even jezelf legitimeren? Heb je misschien een rijbewijs of een paspoort? En dat weigerde hij te doen bij zijn club. Waardoor nu het naar alle aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het verhaal is dat Edgar Ije zijn tweelingbroer heeft gestuurd.
Dat is toch waanzinnig?
Ja, kijk, ik snap wel als jij Feyenoord en...
Het is gewoon Frank die Ronald de Boer stuurt.
Ja, maar goed, Ronald de Boer kan dan nog voetballen. Ja. En een beetje Engels. Ook niet top, maar...
Nee, ik denk dat hij niet een al te goede Engels woordenschap
heeft. Nee, maar deze Edgar Ije die denkt, ja, mijn carrière gaat een beetje als een nachtkaars uit. Ik ga van de mooiste clubs naar Roemenië. Dat is niet het droompad. Laat ik mijn broer maar sturen, want dan komt er in ieder geval nog een beetje geld in het laadje misschien. Maar opmerkelijk is het wel.
Ja, prachtige, obscure verhalen op de sportvelden. We blijven het in de gaten houden. Waar de Eredivisie allang beslist is, is het in Engeland absoluut niet het geval. In de Engelse Premier League is het ongekend spannend tussen Arsenal en Manchester City. Arsenal gaat aan de leiding, 86 punten na 37 gespeelde wedstrijden. Maar op de voet gevolgd door Manchester City speelde pas 36 wedstrijden en heeft 85 punten. Speelt morgen tegen de aartsrivaal van Arsenal, Tottenham Hotspur. Man, wat is dit spannend.
Ja, geniale ontknoping tussen twee prachtig voetballende teams natuurlijk. En mooi dat dit ook weer de boventoon voert in de Premier League. Ja, mijn verwachting is eerlijk gezegd wel dat City het weer gewoon gaat beslissen. Ook omdat dat hele Tottenham verhaal, dat Tottenham dan in het voordeel van Arsenal zou moeten spelen, dat zie ik ook gewoon simpelweg niet gebeuren.
Nee, die laten hem lopen toch, dinsdagavond?
Ja, kijk, het zal geen 6-0 worden, denk ik. Maar ja, je hebt ook te maken met een achterban en die willen van Tottenham, die willen natuurlijk niet dat Arsenal de titel grijpt en dat zij daar dan zo'n groot aandeel in hebben gehad, toch?
Nee, Arsenal won 27 van de 37 wedstrijden. Ongekend veel. Er werd aan Arteta gevraagd, de trainer, of het een fantastisch seizoen was. En hij zei, fantastisch. Het is een historisch seizoen, want we hebben nog nooit zoveel wedstrijden gewonnen in een seizoen. En ja, het is wel ongekend als je zelfs dan geen kampioen wordt.
Ja, dat zegt natuurlijk ook heel veel over Manchester City. En het is echt heel erg knap wat daar natuurlijk ook gewoon gebeurt. Hè. Door de jaren heen natuurlijk steeds voorzichtig die spelersgroep een beetje ververst. Als je zag met de groep waar Guardiola ooit mee begonnen is. En sindsdien waarmee hij titels heeft gewonnen, Champions League heeft gepakt. Ja, dat constant maar op zo'n niveau blijft presteren. Zichzelf ook opnieuw blijft uitvinden door tactische trucs. Dan is het eigenlijk Arsenal valt bijna niks te verwijten. Want die hebben gewoon individueel gezien een mindere selectie. En dat je dan nog tot de laatste speeldag mee gaat doen is alleen maar heel knap. Ik hoop vanuit voetbalperspectief en de underdog en dat soort verhaal dat Arsenal het pakt. Ja. Maar ja, ik zie het helaas niet gebeuren.
Manchester City speelt dus dinsdagavond tegen Tottenham Hotspur. En dan zondag de afsluitende speelronde. Manchester City speelt dan thuis tegen West Ham United. Arsenal speelt thuis tegen Everton. Even hoofd en hart.
Ja, hoofd zegt City. Hart, Arsenal. Dat ik dat ook met de hele geschiedenis een iets mooiere club vind. Bij jou?
Hetzelfde. Je hoopt op de underdog. Ze hebben zo'n goed seizoen. En heeft Arsenal nou een dusdanig goede selectie?
Nou ja, individueel sowieso minder dan City. Maar als je kijkt met natuurlijk Arteta, die ook eigenlijk in dat rijtje Fabregas, Xabi Alonso kan worden geplaatst met wie we het eerder in de uitzending hadden. Plus, ze hebben ook wel prachtige spelers daar natuurlijk. Ødegaard, Bukayo Saka. Wellicht Jurjen Timber die nog een rol kan spelen aan het eind van deze competitie die weer fit is. Dat zou natuurlijk ook richting het Nederlands elftal hartstikke mooi zijn. Dus ja, zou mooi zijn in de slotfase.
Ook bij de Arsenal vrouwen volop ontwikkelingen. Nou. Nederlandse superspits Vivianne Miedema trekt na 7 seizoenen de deur achter haar dicht. Ik ben heel erg benieuwd wat haar volgende stap gaat zijn.
Ja, het is opvallend. Hè. Ze gaat transfervrij Arsenal verlaten. Terwijl ze het daar jarenlang goed heeft gedaan. Wel wat blessureleed gekend de
afgelopen
jaren.
Zeker de laatste jaren, ja.
Ja, je denkt dan bijna misschien aan Feyenoord vrouwen. Is dat iets wat je ziet gebeuren?
Ja, ze is natuurlijk uitgesproken Feyenoorder. Ja. Heeft gezegd dat ze daar een keer wil gaan spelen. Maar ze is nog relatief jong, hè?
Ja, dat. En ik heb de Feyenoord vrouwen dan ook qua werk en zo een paar keer aan het werk gezien dit seizoen. En ja, dat niveau verschil, zeker met de Europese top wat Arsenal wel gewoon is wel dusdanig groot dat ik me niet kan voorstellen dat ze nu al terugkeert naar Feyenoord. Maar ja, voor het Nederlands vrouwenvoetbal zou dat wel prachtig zijn natuurlijk.
Ja, althans, voor het Nederlands elftal is het dan weer van belang dat ze op zo'n hoog mogelijk niveau blijft voetballen.
Ja.
De voorbeschouwing, het Sportpaleis.
Wat een ongelooflijke lekkere plaat is dit, hè?
Ja, dit is een rammer, Jong Marco. En jij gaat hem zien dit weekend.
Ja, want het is tijd voor het festivalseizoen. Voor mij gevoelsmatig is het altijd zo dat je Koningsdag hebt. En daarna is het echt geopend. Het lekkere weer is er weer. Komende week is het tijd voor Lentekabinet. Een festival in Amsterdam. Daar ga ik heen. Daar draait Jong Marco op zaterdag. En volgens mij, ja, deze plaat staat er een beetje op bekend. Dat hij daar altijd mee afsluit. Deed hij voor het eerst volgens mij 2 jaar geleden op Dekmantel. En ik heb er wel weer zin in, hoor.
Ja, je straalt het ook helemaal uit. En ja. ik snap het wel, want het is natuurlijk, de zon begint weer te schijnen. Dat festivalseizoen is heerlijk. En ja, soms pak je ook wel eens festivals binnen of in de shelter, noem maar op. Maar ik vind toch buiten in zonnetje, dat zijn de lekkerste omstandigheden. Ja. Absoluut.
Ja, zeker. Heb je wel aan het eind het gevoel van ik wil nog niet naar huis?
Ja,
krijg je dan wel weer terug. Heb jij nog een beetje dingen op de planning staan?
Over 2 weken ga ik naar Woodstock. Dus dat is lekker aan het strand. En ja, verder niet echt iets eigenlijk. Dus in tegenstelling tot de voorgaande jaren. Maar ik dacht, het is ook wel eens lekker om die dingen niet allemaal gepland te hebben staan. En gewoon een beetje, als ik er zin in heb, via Ticketswap wat te bemachtigen. Dus dat is mijn planning eigenlijk.
Ik heb nog Wildeburg in de agenda staan. Ook gewoon wel, hè, dat is een weekendfestival. Rood omlijnd. Ja. Alleen dat weekend ook de EK-finale.
Oei.
En kan me zomaar voorstellen dat we daar ook met het Sportpaleis nog wel het een en ander aan willen besteden. Ja. Hey, het uur is weer voorbij gevlogen. We hebben heel veel besproken. Van Fariola tot tot Leerdam. Volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuw Sportpaleis. Wat zullen we dan bespreken?
Ja, van alles en nog wat. De beslissing is gevallen in de Premier League. Promotie, na-competitie in de Eredivisie. En wellicht duiken we nog even een andere sport.
Dan moeten we even wat reacties uit of Waalwijk of Rotterdam gaan halen. En ik opteer dan toch wel voor de vrolijke reacties. In elk geval voor nu bedankt voor het luisteren. Thijs, bedankt dat jij me weer wilde vergezellen. Ja. Tigo achter de knoppen. Volgende week zijn we er gewoon weer met het Sportpaleis. Tot dan.
Het Sportpaleis.
Met Lars en Thijs.